Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Het programma dat wordt gemaakt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam. En geloof dat we allemaal een steunkous voor elkaar kunnen zijn. Meepraten kan via telefoonnummer 020-788-4304. Nou, we hebben een uitzending in de vakantiesfeer vandaag. Het is tenslotte bijna zomer, over 2 dagen. Hè? Ja, de 21ste begint die officieel. En we zijn blij dat we Erna Kupers te gast hebben. Jij bent medewerker van de huisartsenpost. Ja. Zeg ik dat goed? Of
ja, dat klopt helemaal.
Is het heel officieel nog? Anders?
Dat is de echte naam. Huisartsenspoedposten. Amsterdam.
Amsterdam. We zijn eigenlijk wel benieuwd of mensen in de zomer met andere klachten komen dan in de winter. En we zijn natuurlijk heel benieuwd om meer te horen over je vak.
Ja, zeker.
Heb je zonnesteken? Komt dat nog wel eens voor?
Komt zeker voor. Ja? Ja. Dat mensen te lang in de zon hebben gelegen, te weinig hebben gedronken. Daar krijgen we zeker vragen over.
Oké, verder hebben we een winnaar van de Anna Rijnvaanprijs aan de telefoon. Dat is een verpleegkundige onderscheiding. En we gaan zo bellen met Gerard van Camping de Boekel. Blijf dus vooral luisteren.
Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
Ja, meneer Van Ooydonk.
Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En heb jij er ook een beetje zin in?
Nou reuze, elk jaar dan gaan we lekker met z'n allen gezellig naar de camping toe.
Gezellig
noemen ze dat.
Nou, op de camping.
Als we het allemaal van tevoren had geweten.
Polonaise op de camping. En we zeiden het net al, het is bijna zomervakantie. En dat betekent dat we binnen nu in enkele weken een groot deel van Nederland er met de caravan of tent op uit zal trekken om elders de tijdelijke mobiele woning op te slaan. Bijvoorbeeld op de camping van Joke en Gerard Zwart. Gerard, we hebben jou aan de telefoon. Je bent van camping De Boekel in Akersloot.
Ja, dat klopt.
Zijn de gasten al gearriveerd?
Nou, we hebben al, de camping staat op dit moment vol. En ja, vol op dit moment toch met de grijze golf. Maar die genieten met dit weer volop.
En wat bedoel je met de grijze golf?
De wat oudere mensen.
Ah ja, want jullie zijn een boerencamping, had ik begrepen.
Klopt, ja.
En wat is dat?
Een boerencamping, dat is een voormalig boerenbedrijf. Of soms nog half in gebruik als agrarisch bedrijf. En met daarnaast een wat recreatie eromheen.
Ja, en jullie zijn het al.
Wij hebben hier dan een camping met 60 plaatsen.
En nu voornamelijk wat oudere gasten.
Op dit moment, hoofdzakelijk de grijze golf, zoals wij dat noemen.
En grijzer dan 67 plus. Of 67 plus waarschijnlijk, dat je dat bedoelt.
Ja, ja, ja.
Nou, maar jullie krijgen ook over 2 weken uit het woonzorgcentrum Strammerzoom, bij jullie in de buurt in Akersloot, een aantal ouderen, ook bewoners daar. Die komen bij jullie op bezoek, had ik begrepen. En die komen speciaal voor het ouderwetse kampeergevoel.
Ja, dat klopt.
En wat moeten we daar nou bij voorstellen?
Het was een idee van Strammerzoom, van het personeel, om de ouderen weer het te laten herbeleven. Velen van hen hebben gekampeerd vroeger. En dan is het niks mooier om die beleving weer een keertje te laten herleven. En toen vroegen ze mij dat, van staan jullie er open voor? Nou, daar hoefde ik geen moment aan te twijfelen, want ik denk dat is toch zo mooi om die doelgroep zo op die manier te laten genieten.
En hoe zijn jullie dat van plan te gaan doen?
Nou, er worden een aantal caravans hier neergezet. En ook een beetje in stijl van vroeger. En dan komen de mensen hier de hele dag vertoeven op de camping. Heerlijk in de voortent. En de muziekje erbij. Een ijsje en een lekker hapje. En genieten van het mooie weer. En met allemaal kampeergasten om hun heen.
Ja, maar als je dat zo beschrijft, dan lijkt het net alsof het ook, ja, dat doe je tegenwoordig, doe je dat nog steeds, toch? Je gaat in je voortent zitten, je zit voor je caravan en ja, je neemt iets te drinken erbij. Maar ik begrijp dan niet zozeer, wat is dan dat ouderwetse gevoel wat je daarbij krijgt?
Nou, dit zijn mensen dus die in Strammerzoom die extra verzorging nodig hebben. Dus die komen niet meer buiten. Die komen al jaren niet meer op de camping. En dan willen ze toch een beetje dat gevoel teruggeven. En kijk, je hebt nu natuurlijk op een kamperen van nu is toch wel even iets anders als van vroeger. Kijk, nu komen ze met heel grote caravans en magnetrons en airco's op het dak. Maar het gaat nog een beetje van de stijl van nou, de jaren van 2000, van 20 jaar terug. Die is toch even anders dan nu. Er is veel veranderd.
Ja. En heb je daar nou je camping ook voor moeten aanpassen voor het bezoek?
Nee, wij hebben sanitaire voorzieningen voor middenvernieuwde mensen. En we zijn goed bereikbaar, dus nee, we hoeven de camping daar niet voor aan te passen. Ze zijn bij ons welkom, we hebben verharde paden. Dus als ze met een rollator of een rolstoel, dan kunnen ze hier heel goed uit de voeten. Dus ja, dat is voor ons geen enkel probleem.
Ja, dus die grijze golf die er nu zit, die wordt over 2 weken nog iets grijzer waarschijnlijk.
Ja, iets grijzer, maar dat doet de pret niet te drukken. Het zijn allemaal mensen die het leuk vinden als zij hier plezier hebben. Dat ze zich kunnen vermaken en genieten van de zon en van de mensen om hen heen. Dat is onze doelstelling.
Ja, het zijn nu nog de ouderen uit Akersloot waar jullie dat experiment mee doen. En is het eventueel in de toekomst ook iets voor ouderen uit Amsterdam?
Waarom niet? Ik sta er wel open voor. Het doet toch ons wel goed als je een bepaalde doelgroep daarmee... Wat voor die doelgroep kan doen. Dat zijn allemaal oudere mensen die hebben veel betekend in de maatschappij. En die kunnen nu misschien niet zoveel meer. En als je zich dan daardoor nog een beetje steun kan geven, ja, dat geeft toch wel een goed gevoel.
Nou, dan Gerard, en we blijven jullie volgen op de camping De Boekel in Akersloot. En mocht het inderdaad in de toekomst ook voor Amsterdammers kunnen, dan misschien komen we wel eens een keer langs. Hartstikke bedankt.
Je bent altijd welkom.
Ja. En we wensen je een mooie zomer. En dan speciaal voor jullie Henk Wijngaard met de vlam in de pijp richting Akersloot, camping De Boekel.
Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Het is niet erg om hier te rijden, zoveel nachten ver van jou. Want mijn wagen zal me brengen, door de nevel en de kou. Als ik thuis ben zul je zeggen, blijf wat langer als het gaat. En je weet, ik zou graag willen, maar dat is iets dat niet bestaat. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Even stop ik op een rustplaats langs die eindeloze baan. Hoeveel keer ik hier gestopt ben, ja dat weet alleen de maan. En de weekends die ik thuis ben zal voor ons het einde zijn. Omdat ik zo lang van huis ben, lijkt ons leven een refrein. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht.
Met de vlam in de pijp en op gierende gimpjes naar de camping van Gerard Zwart in Akersloot. Erna, hou jij van kamperen?
Ik heb vroeger heel veel gekampeerd met toen mijn jongens nog klein waren. En ja, je kunt kinderen gewoon hun gang laten gaan, dus... Ja, dus ideaal vind ik kinderen blij, ouders ook blij. Ja,
dat is het vaak wel, hè, als kinderen klein zijn. Je moet, is het nou, want je zit ook bij de huisartsenpost. Hè, dus als u wat mankeert, hè, of als u ziek wordt 's avonds of in het weekend, of zeg maar buiten kantoortijd.
Ja,
en je belt, dan bel je de doktersdienst en dan kunnen we jou aan de telefoon krijgen.
Dat kan inderdaad.
Dat kan, ja.
Zeker. Vanaf 5 uur 's avonds, dus nadat de eigen huisarts gesloten is, dan kun je bellen naar de huisartsen spoedposten.
Ja, en heb je nou dan heel veel problemen dat je echt...
Nou kijk, mensen bellen echt
alleen maar
voor
problemen en ellende aanhoort?
Nee, kijk, mensen bellen eigenlijk voor heel diverse dingen. In principe is het alleen de bedoeling dat je echt belt voor zaken die niet kunnen wachten... die tot de dag dat de eigen huisarts terug is. Wij zijn 's avonds geopend van 5 uur tot 's ochtends 8 uur. Dan is de eigen huisarts weer bereikbaar. En voor dingen die dus echt niet kunnen wachten, daarvoor is de huisarts een spoedpost. En niet eigenlijk wat ook wel eens gebeurt voor een second opinion. De huisarts heeft overdag een diagnose gesteld. En dat je dan denkt, nou dan ga ik 's avonds even naar een van de huisartsenposten. Dat is dus echt niet de bedoeling. Het is echt voor dingen die niet kunnen wachten. Wij zijn niet voor de second opinion. Wij zijn er voor dingen die niet, die echt direct zorg behoeven.
Dus dan denk ik, hè, dan zitten jullie aan de telefoon en dan belt er iemand. Maar dan moet je dus door de telefoon beoordelen of het echt iets is wat niet kan wachten.
Ja, dat klopt. Het is zo dat bij de huisarts. Dat is inderdaad wat anders dan bij de huisarts, gewoon bij je eigen huisarts. Die hebben een eigen systeem waarin je terug kunt lezen van wat heeft een patiënt voor contacten gehad. Wat heeft iemand voor chronische aandoeningen? Als je belt naar een huisartsen spoedpost, is het helemaal blanco. Wij weten eigenlijk in principe niets van degene die belt op dat moment. We beginnen dan eerst ook te vragen van, nou, wat is er aan de hand? Wat is uw hulpvraag? Wat wilt u graag weten? Waar heeft u hulp voor nodig? En daarna gaan wij eigenlijk de gegevens doornemen, zodat we weten waar woont iemand. Dan gaan we, wat altijd heel belangrijk is, is dat we de naam van de eigen huisarts weten. Omdat de eigen huisarts ook altijd de dag daarna een eigen bericht ontvangt, mm-hmm, van het telefoongesprek dat heeft plaatsgevonden. Zodat de huisartsenzorg gewoon goed gecontinueerd kan worden. Ja.
En gebeurt het wel eens dat mensen niet weten wie hun huisarts is?
Ja, dat gebeurt eigenlijk redelijk veel, moet ik zeggen. Nu is het zo, zeker binnen grote gezondheidscentra, werken vaak verschillende huisartsen. En eigenlijk maakt het, als je een huisarts hebt binnen een groot gezondheidscentrum, maakt het niet uit welke huisarts je aanving. Dan komt toch de informatie binnen die huisartsenpraktijk terecht. Maar het gebeurt inderdaad, dat is eigenlijk als je aan de telefoon bent, vaak moet je wat wachten. Er is een wachttijd voordat de telefoon wordt opgenomen. En eigenlijk kun je dat zelf goed bespoedigen door te zorgen dat je van tevoren de essentiële informatie zelf voor handen hebt.
Ja, dat klinkt heel logisch, maar ik kan me ook voorstellen dat iemand in paniek daar niet zo gauw aan denkt. Weet je?
Nee, dat klopt. Kijk, is het echt een spoedgeval, dan wij leiden het gesprek dan ook. Dan zeggen wij ook van, u belt hier en hiervoor, u belt met uw vraag. En wij gaan even stap voor stap met u een aantal gegevens doornemen om voor u de juiste zorg op dat moment in te kunnen zetten. Dus eigenlijk nemen wij de regie van het gesprek nemen wij over.
Ja, dat
over.
Moet je soms ook wel doen, hè? Als iemand in paniek is.
Ja,
komt
zeker.
Geen...
Ja. En dat komt soms natuurlijk een beetje streng over. Maar dat is eigenlijk om juist de juiste zorg op dat moment. Omdat we zo'n spoedpost zijn. Zeker met name als er paniek is, als er een dringende vraag is. Dan nemen wij het gesprek heel snel over van, stop, u geeft informatie, komen wij zo meteen op terug.
Hey, hoe ziet een dag, nou ik zeg een werkdag, maar je hebt natuurlijk eigenlijk nooit een werkdag.
Nee, het is nooit de dag. Alleen in de weekenden spreken wij wel natuurlijk ook van een dag. Of tijdens feestdagen. Nee, in principe is het zo dat de huisartsen spoedposten, die zijn 's avonds open, dus zoals ik net zei, van 5 uur tot de volgende ochtend 8 uur, 's ochtends. En in de weekenden zijn zij gewoon continu open, 24 uur per dag, de zaterdag en de zondag. En de huisartsenposten zijn ook open tijdens de feestdagen. Dan zijn ze telefonisch bereikbaar. En je vroeg van, hoe ziet zo'n dag eruit, zo'n avond? Nou, om 5 uur gaan de lijnen open, de telefoon. Wij zitten met ongeveer 12 mensen te bellen in de avonduren. Dus de wachttijd is heel verschillend. Het ene moment kan het 3 minuten zijn. Het gebeurt ook wel eens dat je 15 minuten moet wachten. Met name zien we dat in het weekend. Dan zien we ook vaak dat er eigenlijk vragen gesteld worden bij een huisartsenpost die niet nodig zijn. Die makkelijk tot de maandag had kunnen wachten. Maar het is zo, in het begin van het gesprek, je hebt eerst de gegevens van waar belt u voor? dan gaan we de naam en adres. En wat is uw telefoonnummer, vragen wij dan. En dan wordt u binnen een kwartier of binnen een half uur direct teruggebeld door een van de triagisten. En is het zo urgent dat er hele hoge spoed bij is, dan wordt het telefoongesprek meteen verder afgehandeld.
Wat is een triagist?
Een triagist is een doktersassistente die een specifieke aanvullende opleiding heeft gehad. Dat is een behoorlijk pittige opleiding, waardoor wij getraind zijn om juist een telefonische triage te doen. En triage is eigenlijk het beoordelen van urgentie. Heeft iemand meteen nu hulp nodig? Kan het nog een uur wachten? Kan het 4 uur wachten? Moet het dezelfde dag? Of kunnen wij u advies geven en gaat u dan mee terug naar uw eigen huisarts?
Ja, nou heb je in ziekenhuizen heb je de eerste hulp, hè? Dat is algemeen bekend. Maar misschien dat niet iedereen dat weet. Je kunt buiten kantooruren ook naar een huisarts in het ziekenhuis, hè? Dat is, ja, de techniek zit hier verbijsterd te kijken, maar dat wist jij niet, hè? Kijk, zie je nou? Dus want soms zijn er dingen dat je niet echt naar de eerste hulp hoeft. En dat je dan door degene die daaraan zit, jou bijvoorbeeld, zegt van nou, u kunt naar de huisartsenpost en dat is vaak ook sneller.
Dat klopt inderdaad. Ja. En we zeggen ook altijd, het beste is om niet gewoon zelf naar het ziekenhuis toe te gaan, maar eerst telefonisch contact op te nemen met het nummer van de huisartsenspoedpost. Dat nummer is 088-0030-600. Dat is het nummer dat gebeld moet worden van de huisartsenspoedpost. En dan kunnen wij u inderdaad verder helpen. Dat werkt echt veel beter dan gewoon eigenlijk naar het ziekenhuis toe te gaan.
Want dan weet je bijvoorbeeld al van als deze persoon binnenkomt, dan moet die echt snel worden gezien?
Dat klopt inderdaad. Dat heeft echt met veiligheid, met urgentie te maken. En ook met het onnodig oplopen van wachttijden. Zoals je moet dus eerst eigenlijk bellen. Die mensen worden ingepland. Die krijgen een bepaalde tijd voor een afspraak. Maar als er dan ook nog mensen eigenlijk binnenkomen, lopen gewoon zonder afspraak. En die moeten ook gezien worden. Daarmee krijg je direct dat je eigenlijk met een dubbele agenda zit. En dat maakt het veel moeilijker. Dus echt eerst bellen naar die huisartsenpost op dat nummer van 088-0030-600.
Zet het in uw telefoon, luisteraars. Het is altijd handig om het bij de hand te hebben. Wat wou ik nou vragen? Oh ja. Heb je ook veel te maken met wat je vaak hoort van agressie en ongeduld van naar hulpverlening?
Ja, dat is een stukje het verlengde van wat ik zojuist aan het vertellen had.
Ja.
Kijk, er zijn mensen die bellen van ik heb een probleem, ik heb mij gesneden, ik heb mijn knie open. En mensen krijgen een afspraak. Dan zeggen wij bijvoorbeeld van nou, om 7:30 krijgt u een afspraak, dan zien wij u graag op de huisartsenpost. Neem uw identiteitskaart mee en wij zien u dan op de post. Maar er zijn ook mensen die geen afspraak maken en die komen dan binnen. Die zien mensen later binnenkomen, maar die worden toch eerder geholpen. En dat geeft echt met eigenlijk heel veel agressie. Dat zien we echt hier op de Amsterdamse huisartsenposten. Wat ook agressie eigenlijk geeft is, wij moeten altijd vragen naar een identiteitskaart. Een identiteitskaart, een paspoort, een rijbewijs. Mm-hmm. Wij moeten die altijd controleren. Dat is ook verplicht in Nederland om die bij te hebben. Maar zelfs dat kan eigenlijk al bij mensen zoveel frustratie eigenlijk oproepen. En dat, ja, dat geeft aan de balie, geeft dat echt agressie, ja. En onnodige agressie eigenlijk.
Meteen gaan schreeuwen en dat soort dingen.
Ja, dat klopt. En ja, soms zelfs inderdaad gooien met spullen. Dat gebeurt ook. En dat
kijk maar op oudejaarsavond, hè, dat die feesten altijd, het geweld naar hulpverleners. Dus dat kom je overal tegen?
Ja, dat kom je zeker tegen. Ja, ja. Ja. Gelukkig is het niet aan de dagelijkse oren. Maar ja, het gebeurt wel echt veel en veel te veel.
Wat ik net bedacht, hè, want ik heb wel eens in de wijk, hè, dat de telefoon gaat. En er was een vrijwilligster, die was op bezoek bij een cliënt. Komen jullie vandaag nog naar hem toe? Ik zei, ja, hij komt, staat wat later op de ochtend. Of is er iets aan de hand, moet ik meteen komen? Nee, maar zijn gootsteen lekt. Ja, maar...
Vragen die toch totaal niet toe doen.
Ik ben niet de loodgieter, ik ben de wijkzuster, weet je.
Ja.
Of een mevrouw die belt, ja, mijn man heeft zijn kunstgebied laten vallen. Dus dat soort dingen.
Ja, dat soort vragen, inderdaad. Ik zeg soms, krijg je de meest vreemde vragen, inderdaad. Die krijgen wij dus op de huisartsenposten ook. En dan de een zal een hilarische vraag zijn. En de andere stel je krapje achter ogen van hoe komen mensen ertoe toe? En dat maakt ook wel de diversiteit en het leuke aan de gesprekken. Maar het gaat erom, de huisartsenspoedpost is echt voor spoed. En niet voor dingen die kunnen wachten tot de eigen huisarts er is.
Hey, en geef je ook wel eens gezondheidsadviezen?
Ja, dat geven we eigenlijk heel veel. Wat we bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld mag geven...
Zeker.
Van wat je mensen verstuiken hun voet, verzwikken de voet. Nou, dan is eigenlijk mensen bellen meteen. Dat doet gewoon heel veel pijn op dat moment. Bellen en willen direct een afspraak krijgen. Nou, we vragen dan eigenlijk een aantal vragen uit. Van, nou, hoe is het gebeurd? Is het enkel inderdaad dik? Wat is er gebeurd? Vertelt u eens. Dan stellen we nog een aantal vragen. En dan kan het heel goed zijn, zeker bijvoorbeeld met het voorbeeld van een verstuikte enkel, dat wij zeggen van, nou, u hoeft hier nu op dit moment niet mee naar de huisartsenpost toe te komen. Wat wel belangrijk is, is dat u goed pijnstilling neemt. Dat u zorgt dat u die voet direct gaat koelen. Dat is belangrijk. En zorg dat u die voet hoog legt. Het is nu op dit moment niet nodig om naar de huisartsenspoedpost te komen. Wij sturen een bericht naar uw eigen huisarts. Als de klachten na 3 dagen nog niet over zijn, neemt u dan even contact op met uw eigen huisarts. En de huisarts is dan ook op de hoogte van dat deze klachten al 3 dagen bestaan.
Ja. Dus mocht de patiënt dan toch bellen, dan weet de huisarts al van dit speelt al.
Ja, dat klopt. En zo geven wij eigenlijk op heel veel. Bijvoorbeeld kinderen die moeten overgeven. Of bijvoorbeeld bij diarree. Daar geven wij inderdaad zelfstandig advies op. En het is ook zo dat al het advies wat wij geven, dat schrijven wij neer. Het exacte advies wat we aan de patiënt gegeven hebben, wordt altijd nagelezen door de dienstdoende arts. Als een arts daar twijfel over heeft, worden we daarop aangesproken en bellen we de patiënt terug. Dus het is ook altijd heel veilig, het advies dat de triagist geeft.
Bij Radio Steunkous geloven we altijd in het belang van bewegen. Volg jij de Oranje Leeuwinnen een beetje?
Een klein beetje, eerlijk gezegd. Niet alles.
Je zonen misschien?
Ja, die wel. Ja, ja zeker. Ja, die volgen alles.
Ja, jouw zoon is toch, heeft toch een sportopleiding?
Ja, die doet de ALO.
Ja, wat is dat?
Academie Lichamelijke Opvoeding.
Ja, nou, ja, lach maar.
Ja.
Anke Sprakel. Twee weken geleden was Radio Steunkous in Leeuwarden, het Hoge Noorden. Daar was een werkconferentie, 1 tegen eenzaamheid heet dat. En daar spraken wij met Foppe de Haan. Dat is een bekende Friese voetbaltrainer, vroeger van Heerenveen geloof ik, hè. En tegenwoordig coach en ambassadeur van Alt Stars. En dat zijn oudere heren die dan aangepast voetbal doen. En hij is een warm pleintbezorger van vrouwenvoetbal. We gaan eerst naar Claudia de Breij luisteren. En dan gaan we daarna even met Foppe de Haan praten.
Geloofde nog in wat jij kon. maar jij wist het al. In oranje.
Aan de telefoon hebben we Foppe de Haan. Foppe, welkom in de uitzending.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag. Hoe vind je dat de dames het doen in Frankrijk?
Nou, het resultaat is dus goed. Ze kunnen wel wat beter voetballen, denk ik. Maar
oh, toch nog? Ja?
Je, ja, ja. Maar als je erdoor bent, dan heb je het al goed gedaan.
Ja. Jij draagt de oranje Leeuwinnen een warm hart toe, wij allemaal natuurlijk. Maar je bent ook ambassadeur van Altstars. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, dat is voetballen vrouwen, oude mannen, misschien ook wel oude vrouwen. Volgens mij doen er ook wel vrouwen aan mee. Maar dat is, het is wandelvoetbal, walking voetbal.
Oh, walking voetbal, ja.
Ja, en dat betekent dus dat je een hele hoop clubs doen dat. En soms ook wel plekken waar een club het doet en waar ze het gezamenlijk doen. En er komen mannen één keer in de week of soms twee keer in de week die dan tegen elkaar voetballen. Er wordt ter plekke georganiseerd, dus of 7 tegen 7 of 4 tegen 4 of 5 tegen 5, dat maakt niet uit. Eigenlijk net zoals we toen we klein waren we op straat deden. Alleen er is één beperking, je mag niet rennen, je moet wandelen.
Hmm.
En dat is eerst wel heel moeilijk, want het zijn natuurlijk allemaal mannen die wel hebben gevoetbald en dat heel moeilijk vinden. Maar op een gegeven moment gaan ze het heel leuk vinden. Nou ja, het is, en daardoor is het ook minder kwetsbaar, want je beschadigt daardoor geen enkels of knieën of dat soort dingen. Het aantal botsingen is beperkt.
Ja.
Ja, en ze doen het zelf internationale wedstrijden hebben. Ze doen toernooien in Finland, toernooien in Spanje. En dan gaan de Nederlandse clubs heen, maar ze doen het toernooien in Nederland. Hè. Dus maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom dat ze zo lang mogelijk blijven bewegen.
Ja, dat Radio Steungous is daar ook altijd een groot ambassadeur van. En we kwamen je tegen bij de werkconferentie tegen eenzaamheid.
Ja.
In Leeuwarden. En daar kreeg je ook de hele zaal al snel aan het bewegen met een simpele oefening. Ja. Daar gaan we even naar luisteren.
Ja, daar gaan we. My body is over the ocean. My body.
Ja, een stukje My Body is over the ocean. En men kreeg de instructie om bij elke B te gaan zitten en bij de volgende weer te gaan staan.
Ja, dat klopt. Ja.
Dus dan heb je, dat is heel eenvoudig, maar dan heb je eigenlijk al een hele zaal in beweging.
Ja, nou ja, maar heel vaak als je van die symposia hebt, dan is het gewoon zitten en luisteren. Nou, dan gaat binnen zoveel minuten gaan je gedachten ergens anders heen heel vaak. Of het moet heel interessant zijn. en als je dan aan de beurt bent om wat te vertellen, dan moet je ze eigenlijk een beetje warm maken of weer wakker maken. Ja, en daar leent dit zich uitstekend voor. Hè? Dus eerst even zingen. Zingen is goed om gemeenschappelijke dingen te doen. En als je dan ook nog moet zitten en staan en zitten. En dan kijk je naar je buurvrouw, reageert die? Of je buurman, reageert die? En op een gegeven moment ontdek je dat je naar elkaar kijkt en dat je het hartstikke leuk vindt. Want zo werkt het. Hè?
Ja, dat inderdaad wat je zegt, zo'n congres. Het woord congres, daar krijg ik al een beetje het kippenvel van altijd. Dan denk je, allemaal sprekers. Maar dan is het juist goed. Dat is ja toch, iets wat actie tussendoor komt. We gaan dit nummer natuurlijk zo meteen draaien. Dan kunnen de luisteraars thuis dus opletten, hè, mensen. Ja, zet vast uw stoel wat dichter bij de luidspreker. Dan kunnen we meedoen. Wij gaan hier in de studio natuurlijk ook meedoen, dat snap je wel. Ja, bewegen is... En kijk, als je zo'n hele dag zit, dan is dat ook nog goed om te zorgen dat je geen trombosebenen krijgt. Een beetje bewegen. Kortom, het is overal goed voor. Die Oranjelee winnen, hè? Wat denk je? Gaat Nederland donderdag winnen van Canada?
Ja, ik hoop het. Maar Canada is wel een pittige...
Mm-hmm.
Ik denk dat die gemiddeld genomen, ja, dat weet ik wel zeker, want die heb ik zien spelen, de eerste wedstrijd, die zijn gemiddeld genomen wat ouder. Nou ja, dat kan je nadeel zijn en je voordeel. Als je ze dus onder druk zet en de bal snel laat lopen en met enorme energie speelt, dan is dat in je voordeel. En als je te tam bent, dan is het in je nadeel, want dan hebben zij meer routine. Nou ja, ik hoop dat ze zich dat realiseren en dat ze er weer een stap bij doen. Want dat moet. Ze moeten echt groeien naar een soort topvorm die er nog niet is. Maar die hebben ze straks wel nodig. Dus dit is wel een mooie wedstrijd om er naartoe te werken.
Nou, ik hoop dat ze luisteren, Fop, en dat ze deze goede raad hebben.
Ongetwijfeld.
Oké, nou, Fop de Haan, heel erg leuk dat je even aan de telefoon wilde komen om ons bij te praten over voetbal. En nou, laten we hopen dat het goed gaat met die Leeuwinnen in Frankrijk.
Oké, dankjewel.
Dankjewel.
My Bonnie lies over the ocean. My Bonnie lies over the sea. My Bonnie lies over the ocean. Oh, bring back my Bonnie to me. Bring back my Bonnie to me. Bring back. Oh, bring back my Bonnie to me. Last night as I lay on my pillow, last night as I lay on my bed, last night as I lay on my pillow, I dreamt that my Bonnie was dead. Bring back my Bonnie to me. Bring back, oh, bring back my Bonnie to me. Oh, blow ye winds over the ocean, and blow ye winds over the sea. Oh, blow ye winds over the ocean, and bring back my Bonnie to me. Bring back my Bonnie to me. Bring back, oh, bring back my Bonnie to me.
Nou, we zijn hier weer helemaal opgekikkerd van het gymnastieken. My Bonnie is over the ocean met de instructies van Foppe de Haan, beroemd voetbaltrainer. We gaan naar de Anna Rijnvaan prijs.
En wel naar Marijn Keuken.
Marijn Keuken, ja.
Ja, zij is student en zij won 2 weken geleden de Anna Rijnvaan prijs.
En, ja, is ze student verpleegkunde bij je trouwens?
Ja.
Oh ja, ik kan een hoop dingen studeren, dus dan vraag ik dat even.
Ik dacht dat, want inderdaad, Anna Rijnvaan is inderdaad een prijs voor verpleegkundige.
Ja, Anna Rijnfijn is heel een beroemd in de geschiedenis van de verpleegkunde. Dat weet Erna waarschijnlijk ook wel, ja. Ja.
Kan je uitleggen wie zij was? Want dat wist zij namelijk niet. Ik heb haar gevraagd, Marijn. Nee, nou, twee grote verbaasde ogen. Ik gooi Marijn er gewoon in. En zij
ja, gooi Marijn
uit,
erin.
Wie zij is.
Hoi, mijn naam is Marijn. Ik ben 20 jaar. En ik heb 2 weken geleden de Anna Rijnfaan Studentenprijs gewonnen. Met mijn artikel van In je uppie eten knapt de patiënt niet op. Mijn artikel gaat over de toename van ouderen in Nederland. Nederland is langzamerhand aan het vergrijzen. Dus dat houdt in dat er steeds meer ouderen in de bevolking komen. En volgens cijfers uit 2016 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat 1 miljoen ouderen zich eenzaam voelen. Dus dat houdt in dat we ook met de toename van de ouderen in de populatie ook steeds meer te maken zullen gaan hebben met eenzame ouderen. En met eenzaamheid komen zoveel problemen kijken. Het schijnt dat eenzaamheid de kans op coronaire hartziekte en een beroerte vergroot. Mensen die eenzaam zijn hebben een verminderde kans op herstel. Het gaat langzamer. Daarnaast kunnen ze zich depressief gaan voelen. En dat kan leiden tot suïcide. En het schijnt zelf dat eenzaamheid de kans op mortaliteit met wel 14% verhoogt. Dus ik schrok daar best wel van toen ik dat uitvond. Dus ik dacht, oké, wat kunnen we nou gaan doen om ouderen in het ziekenhuis minder eenzaam te laten voelen? En dat is dan door de familie te gaan betrekken bij de zorg of het netwerk van de patiënt. En ik denk, wanneer je de familie betrekt in de zorg, voelen ouderen zich minder eenzaam.
Ja, ja, zij schrikt daarvan, van die cijfers. Maar ik schrok er eerlijk gezegd ook van. Zoveel ouderen die eenzaam zijn en dan er lichamelijk ook slecht aan toe zijn. Erna, herken je dat?
Heel herkenbaar. We krijgen heel veel vragen van met name oudere patiënten eigenlijk, die eigenlijk alleen zijn, geen mantelzorg om hun heen hebben, niet hun beroep kunnen doen, wachten op hun op zorg. Heel herkenbaar, moet ik zeggen. Zeker. Ja. Echt een groeiend probleem.
Marijn die heeft het erover om familie meer te betrekken bij de zorg, en met name bij kwetsbare ouderen.
Daar ben ik het zeker mee eens. Alleen, ik denk, als je het hebt over kwetsbare ouderen en het inzetten van, er wordt eigenlijk al een enorm groot beroep gedaan, steeds meer op de mantelzorgers. Ik kan me erin vinden, maar ik weet niet of het reëel is.
Nou, we gaan even terug naar Marijn. En zij legt uit hoe ze op het idee is gekomen om familie meer te laten participeren.
Ik werk in het OVG Oost in Amsterdam. En daar is tijdens mijn stage opgevallen dat heel veel ouderen alleen eten. En ik dacht ineens, wat gek. Hoezo eten ze nou alleen? Want familie komt dan eten brengen en gaat dan weer weg. En dat vond ik heel erg maf. Want ik wil juist dat mensen meer zorg op maat krijgen en meer een situatie zoals thuis hebben. Thuis eet je ook met elkaar. Dus ik vind het belangrijk dat patiënten dat ook in het ziekenhuis kunnen doen. En dat ze zich wat meer mens voelen in plaats van patiënt.
Ja, mooie laatste woorden. Meer mens dan patiënt. Zie jij ook de patiënt meer als mens?
Ja, kijk, wij zijn een spoedpost. En dat maakt toch even het verschil. Het gaat bij ons niet zozeer om het relatie opbouwen, maar meer om de juiste zorg op dat moment. Dus ik vind dat net iets anders. De nuance ligt net iets anders.
Ja, nou, Marijn heeft het de hele tijd over familieparticipatie. Maar wat is dat nou eigenlijk? En dat legt ze uit.
Familieparticipatie betekent de gelijkwaardige en vanzelfsprekende relatie tussen de familie van de patiënt en de verpleegkundige. Maar die relatie is helaas niet vanzelfsprekend. En dat vind ik heel erg gek, want in de thuiszorg zie je wel dat familie participeert in de zorg. De overheid doet sterker nog een beroep op de familie van de patiënt om als mantelzorger op te treden. En je ziet ook op kinderafdelingen in het ziekenhuis dat ouders ook participeren in de zorg. Daar is het al heel erg normaal. En ik vind het dan ook heel erg raar dat dat niet het geval is bij ouderen die in het ziekenhuis liggen. Nou, ik zou ook, als mijn ouders in het ziekenhuis liggen, zou ik ook voor hun willen zorgen. Maar ja, ik weet niet waarom dat niet normaal is eigenlijk.
Ja, als ik, mag ik daar wat, mag ik, nou, want wij, mijn vader is overleden, maar daarvoor was hij ook ziek en in de war. En we hebben heel wat afgetopt met die man. En we hebben ook wel eens tegen elkaar gezegd, hè, mijn zussen en ik, die weer eens naar het ziekenhuis werd gebracht, ik hoop dat ze me een paar dagen opnemen. Dan wordt er op hem gelet, weet je wel. Dan kunnen wij even op adem komen. Het is, dat is een beetje wat jij, ja, wat jij ook zei, hè, Erna?
Zeker, ja. 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 En het is natuurlijk het verschil met kinderen.
Zie, je moet afwisselen iedere keer omdat je daar moet slapen. Omdat je s'nachts aan de wandel gaat.
Ja. Kijk, als je jonge kinderen hebt, dan ben je er voor ze. Maar juist op latere leeftijd ga je je eigen leven. Het is niet meer zo dat je om de hoek bij je ouders woont. Vaak zitten er kilometers afstand tussen. Dus het probleem ligt veel complexer.
Ja, we zitten hier die prijswinnares gewoon.
Nee, maar ik ben zeker voorstander voor om wel die zorg. Ja. Ik begrijp heel goed wat zij bedoelt. Dus dat zeker zo. Maar ik denk alleen dat het heel moeilijk.
Nou, ze heeft er wel ideeën over. Luister maar even hoe ze dat bij het OVG bijvoorbeeld voor zich ziet.
Nou, ik heb wel ideeën hoe je dat zou kunnen toepassen. Wat misschien eerst een landelijke richtlijn niet lukt, dat je klein begint. Dus dat we op mijn afdeling zouden beginnen met ruimere bezoektijden. En dat iets als rooming in bij ouderen toch makkelijker wordt toegestaan. Dus dat de familie van de patiënt op de kamer slaapt. En daardoor wordt het ook makkelijker voor hen om te participeren in de zorg. Want ze zijn meer betrokken, dus ze zijn op de hoogte van wat er speelt. En het is laagdrempeliger, denk ik, voor de familie om op deze manier te gaan participeren in de zorg.
Ja, zou dat een idee voor je zijn om zoiets in een ziekenhuis te introduceren?
Kijk, je ziet dat mensen slecht eten. Eten is een belangrijk iets. Daar zou je zeker aandacht al kleinschalig op afdelingen aandacht aan kunnen besteden. Dus ik denk dat er best wel zeker dat er mogelijkheden zijn. Ik denk dat ze daar een heel goed punt mee heeft.
Ja, want het gaat daar dus echt om dat de familie echt meer betrokken wordt. Dat zij inderdaad kunnen blijven slapen bij je patiënt op de kamer, bij de ouder. Of bij de opa of oma misschien.
Ik denk dat in voorkomende gevallen die mogelijkheden er ook wel zijn. Ik heb dat toen ik in het ziekenhuis werkte ook nog wel meegemaakt. Dat gewoon kon. Dan zetten we eventjes een bed erbij of zo op de kamer.
Ja.
Ja, dat moet ook kunnen, hè. Dat moet gewoon ook kunnen, vind ik.
Ja. Nou, Marijn is echt een enthousiaste studente. Ze zit in het derde jaar en ze wil nog even een lans breken voor de verpleegkundigen.
Ja, verpleegkundigen zijn, dat is echt een prachtig beroep. Ik zou ook niets anders willen zijn dan een verpleegkundige. Als verpleegkundige kan je echt het verschil maken voor de patiënt. En je bent tenslotte eigenlijk de ogen en de oren en de neus van de arts. En dat vind ik een hele mooie positie om te hebben. En ik sta gewoon de hele tijd aan het bed en ik heb heel veel patiëntencontact. En ik vind het heel erg mooi.
Ja, nou, dat was Marijn Keuken. Nou, het is inderdaad een idee van haar. En ze heeft dus een prijs gewonnen. En ze mag 5 dagen naar Florence, waar ze 3 dagen deelneemt aan een verpleegkundige congres. En het gaat over familieparticipatie.
Nou, dat is nog eens een leuke prijs.
Ja, dat is een prijs. Ja.
Zuster Anna Rijnvaan was een van de eerste verpleegkundigen die echt aan de weg heeft getimmerd voor het beroep. Ik moet dat toch even kwijt, hoor. Want ja, en ook een van de eerste verpleegkundig directrices was. Nou, dit even ter info.
We gaan... Naar, hoe heet ze ook alweer? Bonnie Sinclair.
Bonnie.
Dr. Bernard.
Was ik nog bij hem? Hij slaapt nu zeker door tot morgen. zeggen en de zuster blijft bij hem.
Van Bonnie Sinclair en Ron Brandstede weet ze inmiddels. Erna, is dit herkenbaar?
Heel herkenbaar, uiteraard. Voor wie niet, hè?
ja. nog eventjes. Nou, dat soort telefoontjes zul je toch niet krijgen?
Nee, gelukkig niet.
Nee. Ja. Nou ja, je weet maar nooit. Nog even, hè. Dus je hebt wat en je wilt de doktersdienst bellen. Wat maakt het voor jullie nou echt heel goed te doen?
Nou, wat het heel goed te doen is dat je zorgt dat je al je gegevens bij de hand hebt. Met name de naam van je huisarts. En ook zeker bij de ouderen die veel medicijnen gebruikt. Zorg dat je een overzicht hebt van de medicijnen die je gebruikt. Je kunt zo'n overzicht via je eigen huisarts opvragen. Of je kunt bij je apotheek een uitdraai vragen. En vaak, het zijn moeilijke namen. Maar als u het begint vertelt van de naam, dan herkennen wij deze zeker. En dan kunnen wij u goed verder helpen. Dus ook al ben niet bang dat u het niet uit kunt spreken. Wij hebben namelijk geen gegevens. Dus echt zo'n lijst helpt echt om de wachttijd te verkorten. En het gesprek beter en goed en veilig voor u te maken.
Te laten verlopen. Ja, zeker. Want als, zeker bij mensen die veel medicijnen gebruiken, die mankeren dan ook vaak verschillende dingen tegelijk.
Dat klopt,
hè?
Ja.
Dus dan kan dat, is het heel belangrijk dat je dat weet.
Het is belangrijk of iemand een diabetespatiënt is, of iemand insuline gebruikt. Vaak ook heel belangrijk om te weten of iemand bloedverdunners gebruikt. De ene medicijn heeft namelijk een reactie op andere medicijnen. Sommige medicijnen mogen niet samen uitgeschreven worden.
Ja, Erna, je werkt in de nacht met name, door de week?
Zowel de nachten als
de weekenden.
De avond.
Maar zijn dan ook de klachten anders?
Nee, daar zit eigenlijk weinig verschil in qua vragen. Je merkt op de vrijdag, er wordt ook nog wel eens gevraagd van, mag ik een herhaalrecept hebben? Ik ben vergeten naar mijn eigen huisarts te gaan. Kijk, daar is de huisartsenspoed niet voor. En eigenlijk de vragen die wij krijgen verschillen niet zozeer van qua tijdstip, zeker niet.
En wat is nou de meest gestelde vragen waar je...
Nou, het zijn heel veel jonge ouders of jonge ouders met jonge kinderen die zich veel zorgen maken over de buikpijn bij kinderen. Diarree, overgeven, spugen. Dat is eigenlijk een vraag die, ik denk dat die zeker in de top 10 heel hoog zal staan.
Ja.
Ja.
Ja, dat kan ik me voorstellen als je dat net een kindje hebt. Dat je...
Ja, dat klopt inderdaad.
Heel veel ongerustheid.
Ja, wat ook helpt is, wij geven altijd advies. Je kunt ook heel veel vinden op een app. Moet ik naar de dokter? Daar staat heel veel informatie op. En op www.thuisarts.nl. Dat zijn de twee, een app en een website, waar veel informatie op te vinden is.
En die website, hè, die wordt ook gemaakt door of nagekeken door huisartsen, hè?
Jazeker, die wordt alleen door de huisartsen. Je hebt 100% veilige en goede informatie.
Oké, noem het nog heel even snel.
www.thuisarts.nl. En als je een app hebt, is het Moet ik naar de dokter?
Nou, dat is makkelijk te onthouden. Nou, het was een. Ik hoorde de tune alweer, dus dat betekent dat het uurtje alweer bijna op is. Het ging snel, hè? Ja.
Zeker.
Ja, nou, we hebben een hoop opgestoken en een hoop nuttige tips gehad over de doktersdienst. Marijn Keuken, van harte gefeliciteerd met je prijs, de Anna Rijnvaanprijs. Je hebt hem verdiend voor je compassie met de patiënten. En lekker naar Florence Foppe de Haan bedankt, die even aan de telefoon wilde komen om ons bij te praten over het voetbal. En de camping van Joke en Gerard Zwart in Akersloot gaat zijn deuren openstellen voor de ouderen uit het woonzorgcentrum van Strammerzoon. Strammerzoom. Is dat een plaats? Oh, maar Strammerzoom is dat? Oh, oké. Okay. Erna Kupers, bedankt dat je er was. Anke Sprakel deed de techniek en Ellie deed het praatwerk. Te veel praatwerk.
Nee, zuster, denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn hier.